waar liefde woont. Het is een versje wat we als jongs af al kunnen zingen, nietwaar? Maar nu zingt deze dichter van die liefde waar zijn heil wordt verkregen. Wat is dat voor een liefde? Dat is geen surrogaatliefde. Dat is geen opgeklopte liefde. Dat is geen nagebootste liefde. Maar dat is de liefde waar het geloof door werkzaam is. Want immers het geloof is door de liefde werkzaam. En dat ware geloof, dat geeft ook liefdeband. Dat ware geloof, dat geeft die liefdebanden met degene die met datzelfde leven bezet zijn. Zulte banden die me binden, is het niet waar? Dat waar deze liefde ervaren mag worden in het leven, dat die rijkdom van die liefde in de ziel zijn centrum heeft, in de middelaar Gods en de mens. Daaruit komt immers de zegen, daaruit komt immers het leven, daaruit komt immers de zaligheid, en daar woont hij, en daar wordt dat heil van hem verkregen. Wel nu, wat is het dan nodig om in uw, maar ook in mijn leven, na te speuren of die ware liefde in het leven gevonden mag worden tot de zaligheid die God om niet verleent. Daarom mag het waarlijk wezen, waar die liefde woont en waar die liefde troont, kan het niet anders als er eenheid is in hetgene wat de Heere uit zijn genadeverbond openbaart. En daarom had het ons goed gedacht, waar deze liefde werkzaam is, eenheid, eendracht, verwachting van die weeskerk die uitziet naar het heil en die zoekt naar de dingen die boven zijn. Wel nu, de woorden van onze tekst kunt u vinden in Handelingen 1, daarvan de verse 14, daarvan de verse 13 en 14, welke wij aan u voorlezen, en wel Gods woord aldus luidt. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleef, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon, Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders tot zover. Gemeente, deze woorden bepalen ons bij de weeskerk. Wij zien drie puntjes die wij u willen ontvouwen. In de eerste plaats de personen. Wie zitten daar? In de tweede plaats datgene waarin zij samen zijn. Maar ook in de derde plaats het gebedsleef. Dus de weeskerk één, de personen. Ze liggen in vers 13. In de tweede plaats het samen zijn, eendrachtig. En tot slot het gebedsleef. Zij waren biddende en smekende. Gemeente, de Heer Jezus is ten hemel gevaren. En dat is een groot, doorluchtig feit voor die kerk des Heer. U weet, de kerstdag, dat is God met ons. Omdat hij zijn Zoon gegeven heeft, door welke we zalig kunnen worden. Welk een heenwijzing dat de zaligheid buiten ons in hem ligt. De paasdag. Dat wil zeggen God voor ons. Ik voor u. Die ervaren moog dat hij is opgestaan in de opstandingskracht. En het leven der genade openbaarde maar Pinksteren. Dat is God in ons. Dan wordt het een persoonlijke zaak. Niet de Vader die buiten de mens de verzoening in de Zoon zoekt. En niet de Zoon die de verzoening uitwerkt buiten de mens. Maar nu die geest in de mens wandt, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u om niet verkondigen. Wat waren deze discipelen verblijd? Zij hebben hun meester heen zien varen. Zij hebben bejubeld datgene wat hij middag gedaan heeft en waar hij de prijs betaalt en het rantsoen de vader voorstelt. De vader heeft hem ingehaald. De zoon is gekomen. En zij hadden nu de beloften. In de beloften misten ze nog wel de beloven, namelijk de trooster. Eén ding ontbrak. Dat was de verzegelaar. Als het onderpand die de eenheid in de drie-enige God zou geven, in wie de zaligheid verankerd en ook verklaard zou mogen worden, want zij moesten ervaren met al de wetenschappen die God ze gaf, dat ze weeskinderen waren. Wezen, en waar vinden wij dat woord als het gaat over die weeskinderen? Wel, daar heeft de Heer van gesproken in Handelingen 14. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Onze kanttekenaren zeggen daarbij, namelijk, ik zal u niet laten hulpeloos, nog troosteloos. Zij waren in de gestalte een wees. Wat is een wees? En we willen geen wonden openhalen als ze onder ons zitten. Maar een wees die heeft geen vader en die heeft geen moeder, dus die heeft geen thuis meer. Die moet ervaren, mijn vader hebben mij verlaat. En mijn moeder heeft mij verlaat. En dan ben je alleen overgebleven. Dan kan misschien nog broertjes of zusjes hebben. Maar dan heb je dat ouderlijk huis niet. En dan ben je eigenlijk alleen op de wereld. En met datgene wat je eenmaal hebt bezeten. En waarom noemen wij nu deze zondag de weeszondag? Wel omdat deze discipelen in de waarneming wees waren. In de waarneming ervaarden zij dat hun thuis niet meer op aarde was, maar boven. Als je ouders hebt die in Canada wonen of Amerika of waar dan ook, dan kan je door de hele lange afstand die er bestaat, kan je de gestalten hebben van een wees. Daar kan je niet naartoe. Alhoewel de middelen nu tegenwoordig weer makkelijker zijn als 10 jaar geleden. Maar dan wonen ze zo ver weg. Dan ben je als het ware verstook van het ouderlijk huis. En dan ben je wees. Wel nu, zo waren de discipelen hier in de gestalt als een wees. Zij waren en konden niet naar huis. En zij misten de troost van thuis. En ze misten de warmte van dat vaderhuis. En ze hadden wel vele zaken geleerd. Ik ga het u zo voorhouden. Maar zij misten de verzekering van datgene wat ze hadden geleerd. Zet mij als een zegel op uw hart. Vele water zouden deze liefde niet kunnen blussen. Wat was er nu in het leven van die discipelen gebeurd? En waarom worden ze nu wezen genoemd? En waarom zijn ze nu zo hulpeloos en troosteloos? Omdat ze de troost in waarheid misten van de afstand en van de residentie die God verplaatst heeft. Want hun leven zou straks in de hemel eindigen. Dat was Gods koninkrijk. God had ze opgezocht. Vrije, soevereine, Godenverheerlijkende genade. Had ze bezet met geloof. Had ze gehaald vanuit de plaatsen waar God ze heeft gevonden. Heeft geen aanzien des persoons gehad. En God heeft zijn vrije genade geopenbaard. En ze de zaligheid gegeven. Die nou om niet in hun leven mocht worden ervaren. En die zaligheid heb hem doen volgen. Zij hadden een liefde in de leven gekregen die de wereld niet kende, Judas niet. Die is ook afgeweken. Die heeft niet waarlijk een vereniging met Christus gekend. Die heeft wel een poosje meegelopen. Een poosje gepreekt. Een poosje het leven voorgehouden. Maar die was niet waarlijk met Christus verenigd. Het onderwijs trof geen doel. En deze discipelen, ze hadden een leven van aangenaamheid, onderwijs, leringen, zaken die God openbaarde, maar ook vertroostingen die ze kreeg en ook teleurstellingen die zij beleed. Samengevat, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En tot wien zullen wij anders heen gaan? Ze waren verbonden als een magneet het ijzer aantrekt. Zoals deze middelaar de magneet die zijn discipelen aantrok en ze met dat leven bezet. Zij konden hem niet meer missen. Zij wilden hem niet meer missen, maar wat hadden ze soms nog wonderlijke bevattingen. Aards koninkrijk, aardse gedachten, aardse uitgangen, aardse leringen. En de Heer is ze gaan leren. En toen is die band die de Heer gelegd had verdiept. Door de weg van lijden en strijden en sterven en de dood. Want ze moesten zoveel afleren. Gods kinderen moeten niet aanleren. Aan zulke mensen heb je niks. Maar discipelen die waarlijk met God verenigd zijn, die moeten afleren. Die moeten leren om hun leven totaal in de dienst des Heren te bezetten. Die worden niet beter, maar minder. Die worden niet hoger, maar lager. Die worden niet rijker, maar armer. Die worden in de geloofsoefeningen daar gebracht. Waar alleen God de lof en de eer verkrijgt van die middelaar. Maar het gaat niet om die discipelen. Het gaat om dat werk van die middelaar. Toen ging hij ze tonen hoeveel die lijden moest. En toen ging hij ze afleren wat ze nu meenden te doen. Maar hij ging ze ook aanleren dat in zijn priesterlijke bediening nu alleen dat dierbare bloed benodigd moest worden. Tot de zaligheid die God in het leven openbaart. Hij ging de dood in, wat verstonden ze weinig. Wat waren zij wankelmoedig? Wat waren zij bezet met raadsels en vragen? En toen hun meester de dood inging, wat verstonden ze van het borgwerk van de middelaar? Van de noodzaak van de bloedstorting? Van de gerechtigheid die genoeg moest geschieden? Maar God leerde het ze. Want als je een kind van God bent, dan hoef je je maar te laten onderwijzen. Als je een kind van God bent, dan hoef je die leiding van God in je leven maar na te volgen en van klas tot klas steeds lager gebracht te worden. Opdat je in die middelaar gaat reizen en gaat verhogen. En dan krijg je alleen maar last van het ongeloof en de blindheid die een mens bezet. En toen hing daar hun meester, waar ze zoveel van hield. Met mij verging de hoop. O Israëls God, ze begrepen het niet meer. dat Sion door recht verlost moest worden. Zij begrepen niet meer dat nou door dat rechterlijke God aan zijn eer kwam. Zij begrepen niet meer dat nou deze middel in zijn dood meer leven gaf als in het leven en met de omgang. En toen scheen de stikdonkere nacht. En toen die paasdagmorgen is de Heere zich gaan openbaar. Ze hebben Christus niet opgezocht, maar die middelaar zocht hen op. Door de gesloten muur, een vredekus. Vrede zij jullie dun. Wat was er gebeurd? Hun zonden waren in het graf achtergebleven. Die schuld was betaald. De vrijbrief was ontvangen. En toen op die paasdagmorgen, ik voor u, in die breking van het brood, in de aanschouwing van het heil, is Christus overgeleverd om hun zonde met goede vrijdag. En op de paasdagmorgen hebben zij ervaren, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En daar zijn die ogen des geloofs gericht op God in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. En toen is er een grondslag onder hun voeten gekomen. Is er nog een weg? Is er nog een middel om die straf te ontgaan? Ja, de opstanding. Maar nou ook wederom toch genade. Nou teruggebracht waar ik uit gezondigd ben. Toen heeft de Heer ze nog 40 dagen wat kentekenen gegeven. Wat rijkdommen voorgehouden. Alleen zijn keurling en onderwijs gegeven in dit stuk. En toen, toen heeft hij ze meegenomen naar de Olijfberg. Hemelvaartsdag, afgelopen donderdag. En toen heeft hij afscheid genomen van zijn discipelen. Uw hart worden niet ontroerd, dat was toen niet, want er was blijdschap. En toen kregen zij te zien, toen die middelaar binnenvoer en een wolk hem wegnam, dat nu het rechterlijke van God het vaderlijke geworden is. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En wat hebben ze toen ervaren met hemelvaartsdag? In de vrucht of in het verzekerde geloof? Want het geloof is hetzelfde. Toen hebben zij een vader in Christus aanschouwd. En toen zijn ze met blijdschap het wegje teruggegaan. Want er ontbrak nog iets. Namelijk die geest der aanneming tot kinderen. Wat ontbrak er nu nog in de leef? Zij hadden wel een vader in Christus. Maar om dat nu te eigenen, was die verzekering nodig. Je kan verliefd zijn, je kan verkering hebben, je kan verloofd zijn. Maar dat is nog niet getrouwd. Je kan ontmoetingen gehad hebben. Rijkdommen in het woord verkreeg. Schoonheid in Christus aanschouwd. Maar dat is nog niet het onderpand des geestes, wat mij verzekert van mijn verlossing in Christus. Zo moet u de discipelen zien. En wat gaan zij nu doen? Wel, wat God gezegd heeft. Wachten totdat gij zult ontvangen hebben de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En dan ben mijn getuige. En dan doen ze dat. Want dat geloof door de liefde werkzaam, dat wacht. Zij wachten op de derde persoon in het goddelijk wezen die de trooster is en mij verzekert van het aandeel en de opneming in een drie-enige God. En dan gaan ze naar het opperzaaltje. Deze discipelen, die met namen genoemd worden, we willen ze u even kort voorhouden. De helft is gekruist. De andere helft is onthoofd. Er zijn de dood geknuppeld. Er zijn er gestenigd. Dat was hun toekomst. Dat was hun einde. Om in heiligmaking straks te leren zijn dood gelijkvormig te worden. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in een opperzaal, een bijgebouwtje of een zaaltje. In die tijd bij dat Jeruzalem. En daar zijn zij verzameld. En daar waren zij allen eendrachtig, verlangende, uitziende in dat leven der genade karakterologisch onderscheiden. En als zij nu in die opper zal zijn, is er maar één ding. Ik ween en mijn oog vliet van tranen, omdat mijn trooster is geweken. En dan blijven zij in die opperzaal. En wat doen ze daar? Nou, dat zien we straks wel in de volgende puntjes. Zullen we eens kennis maken. Met diegenen die nu met deze gaven bezet zijn. Een vader in Christus. En dan uitziende naar de bestempeling van die geest. Die mij als een trouwring om de vinger verzekert van mijn huwelijk in de hemel. Petrus, is dat voor een man? Die zit ook in die opperzaal. Een vurige man. Altijd bezet met een bepaalde vurigheid. Gaande dat leef. Voorbarig, had snel een oordeel klaar voor iemand. Hij was degene die menigmaal getemd moest worden. Hij was ook degene, maar de pit was zuiver. En dat leven was waar. De rijkdom werd gevonden. Hij was de eerste. Die bij Christus mocht komen. En daar had hij alles voor over. Alles had hij er voor over. Hij heeft zichzelf nog wel eens een keertje erbuiten gezet. Maar God heeft hem binnengehaald. Hij heeft hem hersteld in zijn ambt. En als zijn karakter er nou onder lag, dan had je een aangename man. Lag zijn karakter er niet onder. En dat was de man die dacht aan zichzelf en haantje de voorst en zijn hart op de lip. Deze Petrus, op zijn belijdenis zou God een gemeente bouwen. Maar die zit als eerste hier genoemd, als een discipel, uitziende naar dat heil des Heren. Wat wou die het vaak voor Christus opnemen? Wat wou dit vaak voor Christus in orde maken? Wat wou hij vaak in zijn leven? Met de liefde van zijn hart. Dat zal u geenszins gebeuren. Maar straks in zijn briefjes. Dan ga je het lezen. Waarin nou de zuiverheid van die bediening gevonden werd. In dat leven. Wat hij uitdroeg, zo zijn er Petrussen, die in de opperzaal wachtende zijn op de volmaking, op de voltooiing van dat leven der genade, wat de Heere verheerlijkt. En wat heeft Petrus veel afgeleerd. En straks wordt die jongen gekruist. Gaat hij zijn meester navolg. En gemeenten als hij daar zit, is hij straks weer de eerste. Want dan begint hij zijn reden op de Pinksterdag. Petrus. Ik kom Jacobus tegen. Die man is het eerste thuis gehaald. En Jacobus was een man die ijverde voor de eer des Heren. Die eer des Heren stond hem hoog, maar soms wel eens op een verkeerde manier. Hij wilde maar dat de Heren door daden sprak. Heren, laat eens vuur van de hemel komen en verteert. Was een zoon des donders. Een Boanerges. Nee, die man die was niet zo zachtzinnig hoor. En dan voor de eer des Heren, dan wou die wel dat de Heren door daden mensen zou doden. En Jacobus moest leren dat God in zijn leven de touwtjes in handen had ten aanzien van de zaligheid. Er zijn wat Jacobussen. Ook in het leven van Gods kinderen, waarom spreekt de Heer nou niet? Waarom geeft de Heer nou eens geen daad? En waarom gebeurt er dat eens niet? Ach, Gods kind, die moet zich laten zaligen. Want die leiding van dat zalige, dat gaat van God uit. God heeft Jacobus helemaal niet nodig. En toch wel. En dan ijvert hij voor die eer en het komt eigenlijk allemaal net verkeerd uit. Want dan moet dit gebeuren en dan wil hij daarvoor de eer uitkomen. En hij wil dit wel doen en hij wil dat wel doen. En het is eigenlijk net allemaal 100% verkeerd. En als God het niet verhoedt, had er door hem nog veel zaken misgegaan. Dus dan Jacobus is ook zo'n discipel. En toch, Petrus en Jacobus, ze konden met elkaar, want als ze nou op het plekje waren, zei ze, wanneer komt hij nou? Wanneer zal mijn heil nou voltooid worden? Wanneer zal mijn zaligheid nou verheerlijkt worden? En wanneer zal ik nou samen? Want in die geloofsgang waren ze één. En in die geloofsuiting waren zij één in het leven. Had God geen bloed der verzoening gegeven, dan zouden ze alle 11 erbuiten zetten. Maar deze mensen, die de Heere hier gebruikt, die wil de Heere voltooien in het compleet maken van dat koninkrijk der hemelen. Ik lees van een Johannes. Johannes was het broertje van Jacobus. Twee broers, zonen des donders. En zij waren niet alleen een bloedband broers, maar ook een geestelijke band. Deze had een teer leef. Door het geloof mocht hij de liefdesoefening openbaren. Lees zijn evangelie maar na. Hij zet zichzelf altijd bescheiden weg. Deze is de discipel die getuigt. En zijn geloof was door de liefde werkzaam, heeft ook veel van de Heere mogen leren. Heeft ook veel een aanklevend leven gehad. En deze broeder, die was niet tegen Petrus. En Petrus was niet tegen Johannes. Maar zij waren wel één in dat leven wat God openbaarde en dat kon leiden. Dat kon leiden bij die Johannes. Nee, hij zal Petrus misschien wel eens wat gezegd hebben. En Petrus misschien Johannes wel. Maar de eenheid in dat werk was in waarheid het getuigenis. Want ze wisten waar ze vandaan kwamen. Dat alleen de liefdesuitgang van het geloof ze bijeen hield. En ze die levensdaden in hun leven wilden openbaren. En zij in die opperzaal uitzagen. Wanneer zal de trooster komen? Waarom blijft hij zo achter? Want dat hart was vervuld. Nee, die broeders, die hadden in de leef hetzelfde geleerd. Dan denk ik aan een Andreas, broertje van Petrus. Deze Andreas heeft Petrus tot Christus mogen leiden. We hebben dien gevonden, de Messias. Heeft zijn broer mogen leren, toen viel die broersband weg. En toen heeft die andere tot Christus mogen leiden. Wat een vruchtbaar leven. Wat een leven vanuit is, als je nou zo vraagt. Is er nou in jou iets wat werkelijk waar is? Nee, dan was niet alleen lippentaal, dat hoor je nog alles. Maar nou ook de beleving. Dat we werkelijk een niet en een nul zijn. En nou de beleving. Dat God makkelijk mensen kan bekeren zonder die mensen die hij daartoe roept. En nou de beleving. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Opdat die liefde in dat geloof is werkzaam zou zijn. Om de zaligheid openbaar. En als je dan anderen tot Christus mag leiden. Is dat dan geen leven der genade? Hij en anderen meer. En gemeente, dan kom ik Filippus tegen. Die was weer het middel om Nathanael tot Christus te leiden. Die man die heeft niet altijd alles begrepen. Ben ik nou zo lange tijd bij je lieden, Filippus? En weet je nou deze dingen nog niet? Indien gij lieden mij nou gekend hebt. En Filippus zei de Heere, toon ons de Vader. Dan zegt Jezus, ben ik nou zo lange tijd bij je, heb je mij nou niet gekend? Versta je het nou nog niet, Filippus? Ik en de Vader zijn één. Nee, Filippus was een man die moest nogal eens een bestraffende zegen ontvangen. Maar hij bleef hier niet weg. Hij werd niet boos. Hij werd niet kwaad. De rechtvaardige sla mij. Het zal weldadigheid zijn. Sommige van Gods kinderen hebben veel bestraffend onderwijs nodig. Anderen weer vertroostend onderwijs en dat geeft niet. Als we dan hetzelfde doel maar dienen. Dat de gemeenteleden tot de zaligheid worden geleid. Maar als je op je eigen eertje gaat spelen. Wat zal er dan overblijven van die schapen die gewijd moeten worden tot de gemeente die zal zalig worden. En dat bestraffende onderwijs is ook zo nuttig en noodzakelijk in het leven van Gods kinderen. Nee, u moet niet vergeten. Wij staan ook misschien nog wel eens hoog. En dan willen we een ander onderwijs. Maar zo werkt God niet. Dacht je dat God mensen nodig heeft om zijn kinderen te bestraffen? Wij zijn van die wijsneuzen. En we menen het zelf wel een klein beetje op een rij te hebben. En dan zogenaamd als een Jacobus voor de eer des Heren uit te komen, maar het pak fout uit. Maar nou deze Filippus, met al deze bestraffingen, kleefde die steeds vaster vast aan zijn middelaar. Dat steeds in die bestraffende zegen, want hij voelde daar was liefde in. Daar lag eenheid in. Daar lag de behoudenis voor zijn gemeente in. Dat hebben we nodig, gemeente. Om in liefde. Ga je leven eens na. Als God je is bestraft. En als de Heer je eens apart neemt. Dat is niet zo erg. Om te buigen onder de bestraffingen des Heeren. David riep ervan uit, laat me nu maar in de handen Gods vallen. Er zit een Thomas. Want die man die is nu niet meer ongelovig, maar had wel een zwaarmoedig karakter. Zat gauw in de put. En dat kan je ook maar zelf niet maken of je dat wel of niet hebt. De ene heeft een opgeruimd karakter. Een ander weer soms te humoristisch. Een ander weer een beetje een naar karakter. Sommigen hebben een karakter dat ik zeg, nou dat kan je op schiet. Maar deze man heeft een karakter dat is nogal erg zwaarmoedig. Die zag daar niet zo doorheen. Die ging al zuchten soms voordat hij wat moest doen. En dan dat geloof. En in zijn vorige leven dan die middelaar die hij ook lief had. En dan liep hij maar liever weg. En dan zei hij maar liever nu ja, als ik dit niet zie en dat niet ziet. En toen heeft hij hem erbij gehaald. Hier Thomas, hier heb je mij, hier heb je mijn verdienst. Toe, steek uw hand eens, nee Heer. En toen mocht hij komen tot die vastheid in die middelaar. En mocht hij ervaren, al mijn liefde, maar hij bleef wel een zwaarmoedig karakter hebben. En hij kon ook niet zo makkelijk laveren door alle situaties heen. Maar het was wel het werk in die middelaar. En dat is zo groot. Je kan allemaal onderscheiden karakters hebben. Maar komt het voort uit de vereniging en met die middelaar in de arbeid van die zonen Gods? Ik zie daar een Bartolomeus. Dat is dezelfde als Nathanael, een Israëliet, zonder bedrog, oprecht, eerlijk. Was een jongen, daar had je wat aan. Nee, die kon het kwaad niet dulden. Maar daar zegt de Heere van, zie een Israëliet zonder bedrog. Die wandelde oprecht. Die wandelde eerlijk in datgene wat de Heer in zijn leven gegeven had. Mag ik het zo eens uitdrukken, die liet God regeren in zijn leven. Want ook Gods kinderen die denken wel eens dat zij moeten regeren. En helaas, er zijn wat regeerders. Maar nou hebben zij toch een leidsman van God gekregen. En Gods kind die wordt geregeerd. En die wordt geleid. En die wordt geleerd van stap tot stap. Moet straks Petrus eens kijken als die de geest ontvangen heeft. Als die in het welbehagen begint, geloof zij de God en Vader. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dan gaan die discipelen het leren, maar in dat oprechte leven. En in dat eerlijke leven, daar kan God zijn leiding kwijt. Ik denk aan een Matthäus, dat is dezelfde als Levi. Uit tolhuis geroepen. Die man die heeft heel zijn leven niet klein gekregen. Die is zijn afkomst niet vergeten. Vrije, soevereine, godenverheerlijkende genade was zijn deel, Matthäus. Die kreeg nog meer weldaad, maar hij moest in zijn leven ervaren. Als hij terugging bij dat begin, die man is nooit, nooit, nooit zijn afkomst vergeten. Hij heeft altijd ervaren in zijn leven dat God het was die hem opgeraapt heeft uit de modder van de zonde. Die moest ervaren in zijn leven. Waarom was het toch op mij gemunt? Dat er zoveel gaan verloren. Die gij geen ontferming gunt. Want gemeente, als Gods kind eerlijk is. En alle fratsen is verliest. En eens kijk wat er in de leven openbaar gekomen is. Ze waren niets. Ze doolden voort op de weg naar het verderf. En als God niet dat briesende paard had neergeveld, hadden ze doorgelopen tot de rampzaligheid toe. En nu, Matthäus, die had wel veel misschien het versje opgegeven. welzalig die gij hebt verkoren. En in zijn leven dat niet klein kreeg, daar ging wat van uit. Daar was hij niet bang voor. Jacobus, die man, die heeft de zendbrief geschreven. En als je die goed doorleest, gaat het in de weg van heiligmaking. Die man die was erg voor de praktijk van de godzaligheid. Het geloof alleen door Christus en de wet vervuld in het stuk der dankbaarheid door het aangebrachte werk van de middelaar. De praktijk van de godzaligheid. Niet in allerlei vroomheid. Niet wettisch getint. Maar wettig in die middelaar in woord en daad. Om een lichtend licht en een zoutend zout de gemeente heen te drijven om alles uit die middelaar te benodigen. Tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. En deze Jacobus, in zijn voortreffelijke zendbrief, waar hij spreekt over de baring van God en over het juk wat een man dragen moet en over het leven der genade. Dan heb je Simon Zelotes, weinig over bekend. Eén ding wel, de liefde van Christus die drong hem. Die man die mocht zijn leven verklaard vinden wat Paulus in 2 Korinthe 5 zegt. Als die dit oordelen, dat één gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Want, zegt hij verder, de liefde van Christus dringt ons. Die man die zag eigenlijk door de liefde, zag hij alleen de bedekking van dat dierbare bloed. Het was geen muggenzifter. Maar hij haalde het ware evangeliewoord vanuit deze opperzaal. Dan heb je nog een Judas. Die hebben een zendbrief van deze Judas. Maar dat was een strijder door het geloof. Voor het geloof en voor de waarheid. Die waarheid geen geweld aan doen. De zaken laten zoals ze waren. En ook de mens, hoe hij in Adam geworden is, maar ook het leven der genade uit hem kreeg. En hoe zaten ze nu daar? Wat ik moet door. Deze met de gewassen groep die aangroeit, met de vrouwen, de moeder van Jezus en zijn broederen, zij zitten in de opperzaal. Karakterologisch onderscheid, maar ze hebben één doel. Het tweede puntje, een verlangen, een uitzien. Of dat die God hun heil volmaken zou, maar we zingen daar eerst maar even van. 1 van 63, o God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen.
Thank you.
gemeente, hoe zaten nu deze discipelen samen, wachtend op de Pinkstergeest, die volgende week in het voorhouden zal worden uitgestort en in zondag 20 zal worden verklaard. Deze allen waren eendrachtig. Wat is dat? Ze hadden geen geschil. Er was harmonie. Nee, die hebben niet zo lang met elkaar over zaken gesproken. Ze wisten allemaal wat ze bezaten. Zij verstonden elkaar allemaal in dat geloofsleven. En zij hadden niet nodig om nu over een ander of over een andere zaak zich verder druk te maken. Maar datgene waar hun hart naar uitging, daar verlangden ze naar deze allen, waren eendrachtig. Zij waren één van geest. We gingen ze aan de oren niet was. Er is ook niemand die boven de een of de ander stond. Er was ook niemand die had behoefte om die fouten van Petrus nou eens even breed uit te meten. En die uitspraken van Jacobus. En datgene wat nu misschien een ander fout gedaan had, hadden ze helemaal geen erg in, want ze wisten dat al die discipelen hetzelfde geleerd hadden als zij. En dat de zaden van boosheid in allemaal hetzelfde was. En nou zijn ze daar één. Geen twist. Wat een aangename opperzaal. Geen hiërarchie. Maar de liefdegeur bemerkte je zomaar in deze opperzaal. En ieder was de minst. En ze hadden één gemeenschappelijk doel. Wat hun dreef naar die geest die komen zou als Christus zou zijn verheerlijkt. Zij hebben Christus verheerlijkt gezien. Zij hebben hem heen zien varen ten hemel in. Zij hebben geleerd wat hij nu voor hen wordt, maar de trooster, de verzegelaar. Waarom blijven die gangen van zijn wegen zo achter? Waarom wordt die hoop zo uitgesteld? Waarom komt de trooster niet die mijn ziel vertroosten kan? En dan straks ineens scheurt de hemel en komt de derde persoon in het goddelijk wezen. We lopen niet vooruit op de stof, maar die neemt intrek. En die gaat al die goddelijke personen verheerlijken. En dan ben je zalig en dan word je van je staat bevestigd door die geest. En dan gaat het licht op over de lijdensgangen en de verhogingsgangen van die middelaar. Genoeg, eendrachtig. Wat een groot God. Dezelfde liefde, hetzelfde geloof, hetzelfde uitzien, hetzelfde verwachting en dezelfde hoop om dan alleen in hem gevonden te mogen worden, die nou de enige middelaar is die hun in dat vaderhart terugbracht, maar het ook verzekert als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. En dan de keursteen. Gemeente, we doen mijn laatste puntje maar. Want hoe zijn ze daar nu? Te discussiëren, boekjes te lezen. Ze hebben het woord van de meester. Daar blijf, want niet lang na deze zult gij gedoopt worden. En ge zult straks mijn getuige zijn. En daar wachten op de belofte die ik zenden zal in mijn naam. Opdat het waarlijk zal mogen wezen. Maar de trooster, De Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan zijn ze daar volhardende. Wat is dat? Nou, zal ik de kanttekening lezen. Bij dat volhardende staat, dat is, die zijn krachtig, standvastig, met lijdzaamheid en aanhoudend. Ze zijn krachtig. Dat zijn niet van die slappe gebedjes. Dat zijn niet zomaar gebedjes dat je zegt, nou ja, waar gaat het eigenlijk over? Dat zijn krachtige gebeden. Die krank zijn om de vervulling en de verzekering te mogen hebben van dat aandeel in die drie enige God. Dat zijn gebeden die kan je niet maken, maar die krijg je. En dan zijn ze één. Johannes, bid jij nog eens. Petrus, doe jij nog eens een tochtje naar boven. Judas, roep God nog eens aan. En dan die vraag of dat God de verzekering zou geven van mijn thuiskomen. En ik zou mogen weten de geest der aanneming tot kinderen, door welke we roepen, Abba, Vader. Al hadden ze een Vader in Christus gezien, zij durfden die Vadernaam niet op de lippen te nemen. Krachtig, zegt de kanttekening. Maar ook standvastig. Blijven staan waar je bent. Niet iets proberen toe te doen of af te doen. God zal als die man niet rusten voordat die zaak zal volleind zijn. En dan lijdzaam. Dat is niet lijdelijk. Lijdzaam. Daar ligt een verwachtenselement in. Ik zal zo'n lof. Zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, dan ziet die ziel uit. Of dat die trooster dat werk van Christus eens in de leven verheerlijken zou. En als dan die trooster komt, dan gaat hij dat leven van Christus, want dat is zijn doel. Het is niet het doel voor Gods kinderen die misschien meer genade krijgen als een ander om wat te wezen. Maar het is het doel om Christus te verheerlijken. Maar dan niet alleen met lijdzaamheid, ook aanhoudend. Gelijk een Jacob aan de Jabok. Ik laat u niet meer gaan. En dan die uitgangen naar die middelaar. En dan dat leven der genade. En dan die grote rijkdom. En dan die zaligheid in de middelaar verklaard. Dan zijn ze volhardende in het bidden. En het smeek. Hou dan aan. Grijp dan moed. Nee, zij hadden maar één ding op het oog. Christus verheerlijk. Christus verhoog. Christus alles toeschrijft. Want hoe meer en lager wij bij de grond zijn, hoe dichter bij dat verbond. En hoe meer dat werk van middelaar waardigheid, ja maar. Wat zegt u? Nou ja, het is toch een unicum als iemand de derde persoon in het leven mag leren kennen. Dat is waar. Maar moet je er dan niet naar staan? Moet je er dan niet naar staan of je het grijpen mocht? Waartoe ze van Christus wegen zijn gegrepen. Deze discipelen, het is goed gekomen. Ze hebben de trooster gekregen. En dan staat Petrus straks op. Dan gaat hij zeggen, nee, wij zijn niet dronken. Maar dit is wat God gesproken heeft. We gaan besluiten. We hebben zo kort als doenlijk het u ontvouwd. Daar zit de weeskerk. Een Vader in Christus en de trooster missen, mag ik het heel plat zeggen. Ze hebben het oog op de woning boven, maar ze missen de sleutel. die hun verzekert van het eigendom wat daar is weggelegd. En als Gods kerk dan straks, vergun me de uitdrukking, de sleutel krijgt en het onderpand in hun zielen ligt, dan reizen ze getroost naar het erfgoed daarboven. Dan mogen ze weten dat eigendom van die drie enige God te zijn, dat zo ons aardse huis, deze tabernakels afgebroken wordt, wij een gebouw hebben in de hemel niet met handen gemaakt. En daar is die drie enige God alle lof en alle dank waard. Kom kerk, niet te moedeloos. Misschien stond je leven onder een van deze discipelen. Laat God maar regeren. Want zijn weg zijn de beste wegen als je het nog mist. Ah, ben je dan nog zonder trooster? Ben je dan nog onbekeerd? En ben je dan nog onverzoend? Hoe moet dat dan straks als God je ineens wegneemt? Haast je toch. Hou eens aan, grijp eens moed. Of dat je waarachtig tot God bekeerd zou mogen worden. En kerk des Heren. Verheerlijk Christus is wat meer en niet jezelf. Want deze middelaar is waard om geprezen en gediend te worden tot roem van zijn naam. Amen.